Eigenlijk, we waren voor één dag voor 7 oktober, we gewoon praten, ik en mijn vrouw, over de toekomst in het leven.
We waren aan het denken, waarom we komen niet terug naar Palestina? Is het niet een goede plan?
Dit zijn Ghassan Taye en Lamis Albayoumi uit Gaza.
We love Palestina. Palestina is veel zon en veel zee in Gaza.
Dus we hebben gezegd met een vriend die was hier. En we hebben we waren aan het papelen. Dat, Saïd, wat denk je? Ik droom op een kleine huis. Dat ik kan wakker worden en ik wil de zee zien.
Ghassan en Lamis wonen al enkele jaren met hun kinderen in Gent. Vorig jaar maakten ze plannen om terug te keren naar Gaza.
En we zoeken informatie wat we kunnen doen nu in Palestina om te leven.
En oké, slaap wel. Slaap wel. Morgen we gaan meer papelen over de plan van verhuizen naar Gaza.
Maar de volgende ochtend, 7 oktober, veranderde alles.
Om 5 uur 's morgens, hij was knokken op onze deur. Dat, Lamis, Ghassan, kom, zie wat is gebeurd.
En dan, wanneer begint 7 oktober? Ja, het is onze droom, is like kapot, ja.
Nu, ik voel dat ik ben nog altijd in nachtmerrie. En ik kan niet wakker worden en ik kan niet hopen ook.
We slapen en we horen de bom in onze hoofd. Hè. Ik slaap bijvoorbeeld 2 uur per dag. Hè. Mijn lichaam is hier, maar mijn hart en mijn hoofd is daar.
We kunnen niet meer dromen.
Een half jaar geleden stak Hamas de zwaar bewaakte grens van Gaza over voor een brutale aanval. Israël reageerde met een totale oorlog in Gaza. Sindsdien is de onrust in het hele Midden-Oosten weer opgeflakkerd en lijkt vrede verder af dan ooit. Waarom is het Midden-Oosten het grootste geopolitieke kruidvat ter wereld? Daarover hebben we het in 5 afleveringen van DS Vandaag, Midden-Oosten. Dat doe ik, Alexander Lippenveld, samen met correspondent Jorn de Kok, die jaren door de regio heeft gereisd en er op verschillende plekken heeft gewoond. In de laatste aflevering, de toekomst van het Midden-Oosten.
Mijn familie wonen in Noord-Gaza. En ik verlies van mijn familie, cousin en neef meer dan 24 personen.
Je hoort opnieuw Ghassan Taye.
Mijn vader is geboren in Nakba in 1948. En hij wilde ik kan niet vertrekken. En een maand geleden, 2 maanden geleden denk ik, dat huis naast hem is bombardeerd. Mijn familie waren onder de grond. Dan de mensen helpen hem naar het ziekenhuis.
Zijn vader, moeder, broers en zus wonen er nog altijd. Ze zijn enorm vermagerd, zegt hij.
Eigenlijk mijn broer altijd is gewoon in de straat om iets te vinden voor eten, voor drinken, voor whatever. En mijn familie, ik was met hem 1 keer gebruikt met video. En het is echt miserie voor mij, omdat mijn familie allemaal vermagerd, 25 kilo, 20 kilo, 30 kilo, zo.
De familie van Lamis Albayoumi heeft een huis in Rafah, in het zuiden.
Nu in hetzelfde gebouw, bijvoorbeeld het 2 verdieping. En ze hebben meer dan 150 personen gevlucht van Jabalia, van Bethlehem, van Gaza. En ze hebben te veel mensen in het huis zelf. Dus geen elektriciteit, geen water, geen eten, geen geld. Niks.
Lamis werd geboren in Egypte en verhuisde pas op haar 16e naar Gaza. Sindsdien heeft ze niets anders gekend dan oorlog.
Vanaf het eerste dag in Gaza, ik heb altijd elke dag pomp gezien, En dan ik ben met de universiteit begonnen. Ik ben naar Italië gekomen. Naar Europa meer dan één keer gekomen. En elke keer ik heb gezegd dat mijn land is mijn land. Ik hou van Palestina. Ik wil nog altijd naar Palestina gaan. Dus ik heb beslist voor altijd dat ik wil in Palestina wonen. Palestina is een speciale Gaza, dat is altijd chaotisch.
Uiteindelijk vluchtte ze toch uit Gaza om haar twee kinderen in veiligheid te brengen.
Mijn tweede, hij was minder dan 5 jaar. En zijn ervaring met de pomp was echt, echt pijnlijk voor mij zoals een moeder. Dus ik heb hem gezien shaking op de grond, gewoon leven in paniek. En het was echt pijnlijk voor mij om mijn land te verlaten, om hier te komen. Maar zijn veiligheid om te wonen in peace, dat is mijn responsibility. And here we are.
In hun rijhuisje in Gent met uitzicht op een park staat de tv sinds 7 oktober elke dag op Al Jazeera.
Gewoon kijken naar de nieuws om te weten alles, er is een kleine hoop of niet. Maar jammer, er is eigenlijk geen hoop. We kunnen niet voorstellen wat gaat gebeuren. Wat is de doel van Israël? Ze wilt Gaza empty. Ze wilt deze plaats. Het is geen leven hier. Het is gewoon beter te gaan, dood of niet dood.
Ze hebben veel stress en pijn, zeggen ze.
We hebben veel problemen nu met nek, met de schouder. Veel stress, ja. Ik heb veel pijn in mijn hart en ik heb geen tijd voor mijn benen. Ik heb geen tijd om te verdrietig zijn voor mijn neef, voor moeder Israël. Ik heb veel pijn. Alsjeblieft, stop. We hebben veel stress.
Stop het. En dat is alles.
Het is gewoon één woord. Stop. 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 Stop.
Jorn de Kok, we gaan het in deze laatste aflevering van onze reeks over het Midden-Oosten hebben, over ja, wat er nu moet gebeuren met die regio, zeg maar. We hoorden net dat koppel uit Gaza. Als er één plaats is waar er weinig perspectief is, of geen perspectief zelfs, dan is het daar, in Gaza.
Wat het Palestijnse stel daar duidelijk heeft verwoord is van Gaza ligt plat, dat was ons thuis. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de oorlog zelf snel aan zijn einde zal komen. Laat staan wat er dan nadien mee moet gebeuren. Mm-hmm. Er is het grote Amerikaanse plan, vooral Amerikaans, dat ook door Europa wordt gevolgd. Van ja, kunnen het oplossen door dan eindelijk die Palestijnse staat op te richten? Wel, niet alleen de Israëlische politiek, maar ook de Israëlische samenleving is daar absoluut niet klaar voor. Dus kan dat van buitenuit worden opgelegd? Dat zullen we nog moeten zien. Intussen, wie gaat die puinhopen in Gaza wegkeren? Laat staan er iets nieuws gaan opbouwen. En wie krijgt de garantie dat het dan niet over 2 jaar opnieuw wordt platgebombardeerd? Dus er is heel veel werk aan de winkel. Ja, en dat geldt eigenlijk voor grote delen van het Midden-Oosten op dit moment. Evenzeer in Egypte, in Libië, in Syrië, noem maar op. Als je het feitelijk bekijkt, als je het politiek bekijkt, dan is er geen snelle hoop op beterschap. Integendeel. Optimisten zeggen dan van, ja, het donkerste moment van de dag, dat is het moment net voor zonsopgang.
En zitten we nu op dat donkerste moment net voor de zonsopgang?
Wat opmerkelijk blijft, is dat ondanks die 20 zeer bloedige chaotische jaren, dat je toch vaak bij mensen uit de regio toch een gevoel van hoop blijft ontwaren. Soms vraag je je af waar komt het vandaan, maar er is een befaamde Syrische theaterschrijver, Saad Alawanous, die ooit heeft geschreven, ja, we zijn gedoemd tot hoop. Er is geen andere optie.
Ook de mensen die we voor onze reeks hebben gesproken, delen die hoop. Laten we nog eens naar hen luisteren. Beginnen doen we bij de Palestijnse Maha Abdallah uit Jeruzalem, die we in de allereerste aflevering hoorden.
Ondanks de oorlog en de vele slachtoffers, denkt ze dat het Palestijnse volk misschien wel een stap dichter staat bij bevrijding.
So there's a lot of pain, there's a lot of suffering, there's a lot of catastrophes. But despite all of this, there's still hope. And there are glimmers of hope that Palestinians see and feel. In some moments it feels like the end of this normalized injustice is really coming very close. It does feel that maybe we are a step closer to liberation, a step closer to freedom, to justice, even though it is as brutal and vicious as it is today. And it feels good, and it gives you a bit of hope, and it gives you a bit of energy to keep going. But it's not easy to maintain it.
Abdulrahman Ojaimi zegt over zijn land Irak dat het altijd weer ziek wordt, maar nooit doodgaat.
Iraq never dies. It gets sick, but it never dies. We have a hope, even though now the government that's controlling it, it's a racist government, even though that they are thieves. But we believe that, yeah, this nation is, it's a well-informed nation. They are strong people and they will get over it. It will come the day that we will flourish, definitely. We will thrive. So I am definitely positive about Iraq.
Als zijn land weer heropgebouwd raakt, dan wil Abdulrahman zeker terug.
If the quality of education and hospitals and public departments get better, I will definitely go back. There is better social life than here. Just because maybe it is my family and friends and food and water. It feels better for me there.
Ook Iyas Kadouni uit Syrië denkt dat het nog goed komt met zijn land.
Het is beter, minder conflict dan vroeger. Vroeger was altijd in de krant hier dat een andere persoon is overleden. Ja. Maar we zijn altijd aan het vechten. Zonder hoop, we kunnen niet praten. Ik heb altijd hoop. Soms een moeilijke tijd. Die is normaal. Nu is een moeilijke tijd voor Syrië. Maar de alle landen hebben een zware tijd gepasseerd. En de toekomst is beter, hopelijk. Komt goed.
Kader Abdullah uit Iran verwacht vooral veel van een nieuwe jonge generatie leiders die weten wat democratie en vrijheid betekenen.
Ik geloof aan de identiteit van dat volk. En het komt goed. Ik geloof in het vuur, in een apart vuur, scherp vuur, in het hart van de Persische cultuur. En geschiedenis, ze redden zich wel. Er komt een nieuwe generatie met hoop. Ik zeg met hoop. Met nieuwe geluiden, zelfs in Iran. Want de kinderen van Ayatollahs, de kleinkinderen van Ayatollahs, hebben ze allemaal, ja, ze zijn nu in Amerika. Of ze zijn niet dom, ze zijn slim. Ze zien dat hun voorvader en vaders voorbij is. In geheel Midden-Oosten komt een nieuwe generatie jongere leiders die begrip voor democratie en begrip voor vrijheid hebben. En ze weten dat het niet kan, niet anders kan.
Lina Al-Hatloul kan voorlopig niet terug naar Saudi-Arabië, omdat ze er persona non grata is. Maar toch blijft ook zij optimistisch.
I am very optimistic about things. My greatest ally is the fact that MBS has created enemies himself. And so the fact that, you know, he's been so violent and brutal, I think that, well, he's basically shooting himself in the foot. So I think that he might be forced to give concessions, including, you know, releasing people, lifting travel bans, allowing people to, such as myself, to come and visit, you know, safely. It might not be tomorrow, but I do believe this is how things are going to be.
Ze hoopt voor haar 40ste haar land en familie terug te zien.
I want to have the freedom to go back. I mean, I have my family there, so yeah, I miss them. It's been 6 years. I haven't seen them, so of course I'd like to see them. Yeah, I hope to get there before I'm 40.
Jorn, we hoorden het net. Eigenlijk zijn alle mensen die we spraken hoopvol op een manier. Nochtans zie je, objectief gezien, weinig redenen om hoopvol te zijn. Zijn ze dan niet op een manier naïef?
Wel, in de eerste plaats moet je daarbij al opmerken dat zij zitten wel in Europa, maar in een erg penibele situatie als het gaat om hun thuisland. Iemand als Lina kan op dit moment niet naar Saudi-Arabië teruggaan. Haar zus bezoeken, die uit 3 jaar gevangenisstraf is gekomen, omdat ze zelf in de cel zou verdwijnen. De Syriër die we hoorden, Iyas Kadouni, die kan niet naar zijn thuisstad of die verdwijnt in de cellen van de familie Assad. Kader Abdullah is nu al eind in de 60 en heeft zijn eigen land al meer dan 30 jaar niet meer gezien. Dus ze zitten allemaal in een zeer moeilijke situatie en toch blijven ze geloven dat het niet alleen anders moet, maar ook anders kan. En misschien, je zou het naïef kunnen noemen, maar wij zitten zo altijd met het beeld van het geraakt daar nooit opgelost.
Ja.
Terwijl er gebeurt in het Midden-Oosten heel veel. Als je alleen al kijkt wat er in de laatste 20 jaar is gebeurd en verschoven, niet altijd ten goede. Maar de dingen veranderen. Dus ze kunnen ook ten goede veranderen. En daarin blijven ze geloven.
En zal die verandering dan vooral komen van de groeiende jonge bevolking in het Midden-Oosten, denk je?
Wel, als je bijvoorbeeld kijkt naar Egypte. Daar is een nieuwe dictatuur die dat uiteindelijk de vorige heeft opgevolgd, die in 2011 is gesneuveld, die nog repressiever is. Maar de basisfeiten blijven altijd dezelfde. Egypte is eigenlijk overbevolkt met nu 110 miljoen inwoners. En zoals in de rest van de regio, je zit met een heel jonge bevolking. 50-60% van die bevolking is jonger dan 30. Dat zijn jongeren die een toekomst willen, die iets beters willen. En als er niets beters in de pijpleiding zit, wel, dat zijn jongeren die bereid zijn om op die barricade steeds weer te gaan staan.
Ja.
Maar een status quo op het abominabele niveau waar veel van die landen nu zitten, is voor hen geen optie.
Nee.
Want daar zit geen enkele toekomst in.
Ze zijn ongeduldig.
Een goede vriend van mij, een Libanese cartoonist van 32, die is 2 jaar geleden naar Berlijn verhuisd. En hij mist Beirut heel erg, maar hij zei me op een bepaald moment van, ja, kijk, ik ben nu 32, ik heb al 10 jaren van mijn leven gegeven aan proberen dit land beter te maken en daar mijn bijdrage aan te doen. Hoeveel jaar moet ik nog blijven hopen dat het beter gaat worden? En dat geldt dus voor eigenlijk alle landen in de regio. Dat geldt voor Egypte, voor Tunesië, voor Libië, voor Syrië. In toenemende mate begint het ook voor Turkije te gelden.
Ja, ja.
En dan de extremen zijn dan, ja, landen zoals Syrië. Er zal ofwel een nieuwe revolutie plaatsvinden, ofwel een paleiscoup van binnenuit, of een nieuwe massale emigratiegolf. Kijk naar Iran, 80 miljoen inwoners. Het zijn niet alleen de vrouwen die in de voorbije 2 jaar op gevaar voor eigen leven op straat zijn gekomen om te zeggen van, het is genoeg geweest.
Is het volgens jou dan een kwestie van tijd dat er een nieuwe Arabische lente, zo'n golf van revoluties, aankomt?
Als je kijkt naar de Arabische lente van 2011, in sommige landen zoals Irak en Libanon en Soedan en zo, kreeg die al een vervolg in 2019. Feit is ook gewoon dat er in die grote jonge bevolking staat er ook steeds weer een nieuwe generatie op. De jongeren die in 2011 hun leven riskeerden op de barricades, dat zijn nu jonge dertigers. Je hebt nu de nieuwe 18-jarigen, 20-jarigen, die vaststellen dat hun regime een weinig positieve toekomst voor hen in petto heeft. Dus die vernieuwingsbeweging, ja, die blijft voortgaan. Precies omdat er nergens, op dit moment letterlijk nergens, een positieve beweging aan de gang is. Dus de onvrede blijft en de verbetenheid om daar iets tegen te doen, die wordt steeds opnieuw gevoed.
Ja.
Maar waar duidelijk bij een volgende lente, en dat denk ik weten ze allemaal, harder aan moet worden gewerkt, is van wat doen we die dag daarna? Een dictatuur aan het wankelen brengen is één ding. Maar je moet nadien goed voorbereid zijn om dan iets nieuws op poten te zetten.
Ja, ja.
En ik denk dat die generatie die nu, waarvan de knapste koppen nu vaak bij ons zitten, die in het buitenland zitten, omdat ze anders thuis in de cel zouden zitten of al dood zouden zijn, die zijn daar wel degelijk nog altijd mee bezig. Misschien intensiever dan ooit.
Wat ons ook is opgevallen bij sommige mensen die we voor onze reeks hebben gesproken, is hoe diep het anti-westerse sentiment zit, vanwege wat het Westen daar in de regio allemaal heeft gedaan en eigenlijk nog steeds doet. Laat ons even luisteren. Beginnen doen we opnieuw met de Palestijnse Maha Abdallah, toen we haar vroegen of de VS nog een rol kunnen spelen in het bereiken van vrede tussen Israël en Palestina, antwoordde ze het volgende.
No, the United States is complicit in the current aggression against the Palestinian people. It's actively funding the Israel's genocidal war on the Gaza Strip and on Palestinians more broadly. So, yeah, the US should be held accountable as much as Israel should.
Ook het Palestijnse koppel, Ghassan Taye en Lamis Albayoumi, vertrouwt de Amerikanen niet.
Amerika en Israël, het is hetzelfde voor ons. Ik vertrouw niet met de Amerika, sowieso. En niet alleen ik, alle Palestijnen hetzelfde.
Abdulrahman Ojaimi uit Irak heeft geen goed woord meer over voor de Amerikanen sinds zij zijn land zijn binnengevallen.
Het was voor both reasons, oil and the safety of Israel. Irak was always manipulating and controlling the prices of oil while it's a threat for Israel. So the American, what they got from it, it's the safety of Israel and winning of the oil. A win-win for them, definitely.
Hij begrijpt niet dat de VS Israël blijven steunen.
Who's giving millions and millions of euros and dollars to Israel? And why? Why? For killing thousands and thousands of kids? It is the biggest crime we have ever witnessed.
Volgens Abdulrahman zal het Midden-Oosten nooit stabiel zijn zolang de regio niet verlost is van de kanker van het Westen, zo zegt hij.
Maybe they should stop getting into our troubles. Leave us alone. The West, maybe that's as a start. Stop selling weapons there. When we get cured from that cancer, we will definitely all get better. I have a daughter of 8 months old. When she grown up, I will tell her there is no safety in the Middle East without Palestine goes back to the Palestinian. Iraq goes back to the Iraqi. The American will never stay there. Yeah, so it will never be stable, that region, without that cancer out.
Ook Lina Al-Hatloul uit Saudi-Arabië begrijpt niet dat westerse democratieën wapens blijven verkopen aan dictatoriale regimes, zoals dat van haar eigen land.
For me, the solution lies in the fact that our governments should not be supported unconditionally by Western democracies. We're not saying that we want you to enter like the US did in Iraq and, you know, invade us for democracy. No, what we're saying is that there are movements within our societies that are trying to change things peacefully, but are always cracked down because Western democracies accept to sell weapons to our dictatorships. So, you know, standing in solidarity with the reformers also is important.
Jorn, begrijp je dat het anti-westerse gevoel bij veel van die jonge mensen zo uitgesproken, zo groot is?
Je kan er wel inkomen. Anti-westers is bij hen dan niet het anti-westerse denken van jihadisten die vinden dat wij perverten zijn en zij gaan daar met een krom zwaard ons op betere ideeën brengen. Syriërs of Egyptenaren weten zeer goed dat wij op veel vlakken net die samenleving hebben die zij benijden. Als zij op de vlucht slaan, gaan ze doorgaans niet naar Rusland. Nee. Ja. Maar het is natuurlijk die buitenlandse politiek die wij bedrijven die bij hen vaak zeer slecht valt. Voor Irakezen is het redelijk begrijpelijk dat ze die Amerikaanse invasie van 2003, die gebaseerd was op leugens, dat diepe wonden heeft geslagen in hoe zij het Westen zien. Als we nu kijken naar Gaza op dit moment, wij noteren op dit moment van hoeveel stappen de Verenigde Staten zetten om Israël op betere ideeën te brengen. Wel, als Palestijn denk je dan van, ja, maar kijk eens wat de Amerikanen en de Europeanen allemaal niet doen, ja, om Israël te stoppen. Ja. Vanuit Europa gebeurt er eigenlijk niets. Israël is een bevoorrechte handelspartner van Europa. Ook vanuit Europa worden wapens geleverd aan Israël. We doen daar allemaal niks aan. Maar we uiten dan wel onze bezorgdheid over de humanitaire situatie. Dus het komt niet overtuigend over voor mensen die daar op het terrein in de miserie zitten.
En wat is dan de rol van het Westen in het Midden-Oosten nog? Hebben we daar eigenlijk nog een rol te spelen of blijven we misschien beter weg?
Waar we zeker een grotere rol in zouden kunnen spelen is in respect voor mensenrechten. Gewoon, ja, fundamentele mensenrechten. We hebben nog altijd de neiging om te investeren in dictators die in de eerste plaats het probleem creëren dat wij dan via diezelfde dictators proberen op te lossen. Ja. Kijk naar de migratie. Daar sluiten we akkoorden met president Erdogan in Turkije en Sisi in Egypte, Kais Saied in Tunesië. We gaan een stap verder moeten denken dan dat, omdat uiteindelijk zijn het die mensen die de situatie creëren waardoor er honderdduizenden van hun eigen inwoners liever op een gammel bootje stappen dan in eigen land te blijven. Zeker met de Europese Unie. Uiteindelijk, dat Midden-Oosten is een buurland van ons, om het maar zo te zeggen. Dus we hebben daar grote directe belangen in die regio. We zouden wat harder ons best moeten doen om, indien niet democratie, dan in elk geval mensenrechten en een menswaardig bestaan daar meer te promoten.
Jorn, in de eerste aflevering van onze reeks zei je dat oude werelden ophouden te bestaan en dat er nieuwe gaan opstaan. Wat bedoel je daar juist mee?
Wel, in het Midden-Oosten, of we dat nu willen of niet, zie je bijvoorbeeld op dit moment heel duidelijk dat de oude historische steden en landen, en dan denk ik aan Syrië, Egypte, die zitten allemaal in een existentiële diepe crisis. Terwijl de, ik zal niet zeggen de vernieuwing, maar de nieuwe grootmachten eigenlijk in het Midden-Oosten beginnen die golfstaten te worden. Arabieren zullen zelf zeggen van die geen geschiedenis hebben, wat natuurlijk ook niet waar is.
Nee, ja.
Maar ik heb dus zelf een tijdje in Damascus gewoond, dat is fantastisch. De oude straatjes van de oude stad. Je gaat noordwaarts naar Aleppo, zijn steden van 6.000-7.000 jaar oud. Jammer genoeg liggen ze nu deels plat. Cairo is een stad met een magistrale geschiedenis. Alleen is alles er versleten en vuil. Zelfs als verstokte roker denk je van, ik kan hier niet ademen. Hetzelfde geldt voor Iran.
Ja. Ja.
Een geschiedenis die teruggaat tot het Perzische Rijk. En nu is het een theocratie waar zeker de jongeren van denken van, ja, in welke eeuw leef ik hier eigenlijk? Dus mensen zijn er erg ongelukkig. Dus de vernieuwing komt eigenlijk vanuit die golfstaten die veel kleiner zijn. Dat is een voordeel dat ze hebben. Die waarvan de meeste het voordeel hebben op dit moment nog dat ze over veel olie beschikken. Dus ze hebben die gegarandeerde inkomsten. En die blijkbaar, ja, net minder een beetje die last van dat verleden met zich meedragen.
Ja.
Dus op dit moment, als je aan Arabische jongeren vraagt in het Midden-Oosten van, in welke stad in het Midden-Oosten zie je jezelf nog leven, is het antwoord doorgaans Dubai.
Ja.
Bij ons is dat zo'n beetje, ja, dat is omstreden. Hè? Dubai, dat is hoge torens en veel fake bling. Ik ben zelf eens 2 maanden in Dubai gaan wonen, zo gezegd, tijdens de COVID-epidemie. Want dat was zo wat de enige plek in het Midden-Oosten waar ik naartoe kon zonder met meteen in het ziekenhuis te belanden. Ja. En moest ik toch in het ziekenhuis belanden, de ziekenhuizen in Dubai zijn uitstekend. En alles functioneerde daar.
Ja.
Als je komt uit die... Ja, ik heb lange tijd in Beirut gewoond, in Libanon. Dat is bijna een mythische, liberale stad in het Midden-Oosten, Beirut. Wel, Libanon en Beirut zijn compleet dysfunctioneel geworden.
Ja.
Dat geldt dus niet voor Dubai of voor Qatar of tot op zekere hoogte Saudi-Arabië. Ze mogen erg omstreden zijn, maar ze functioneren wel.
Ja, ze functioneren wel, maar ze zijn wel kunstmatig.
Dat is voor een stuk is dat kunstmatig. Qatar bijvoorbeeld heeft 3 miljoen inwoners. Wel, er zijn maar 300.000 ervan
Qatarezen.
Ja, ja. Ja, dus de rest zijn Westerse buitenlanders, Arabische buitenlanders, Libanezen, Syriërs, Palestijnen, die daar de middenklassen eigenlijk komen vormen.
Hmm.
Of de bouwvakkers uit Azië die de onderklasse vormen. In de Emiraten een beetje hetzelfde. 10 miljoen inwoners, wel, er zijn maar 1 miljoen Emiratis. En het is heel moeilijk om aan de nationaliteit te geraken. Bijna onmogelijk.
Ja.
Dus het is allemaal een beetje kunstmatig, maar je ziet hun invloed wel toenemen. Ook in de regio. Dus landjes als Qatar en Verenigde Arabische Emiraten, die 15 jaar geleden, toen ik begon in het Midden-Oosten, waren die niet zo nadrukkelijk aanwezig. Nu is dat een land als Egypte, wordt op dit moment financieel drijvend gehouden door de kleine Verenigde Arabische Emiraten.
Oké, ja.
Samen met het IMF en de Wereldbank.
Ja,
Dus die invloed is aan het toenemen. En ja, daarvan moeten we nog zien hoe dat verder verloopt. We hebben het in een eerdere aflevering over Saudi-Arabië gehad. Saudi-Arabië is van die golfstaten eigenlijk het meest normale land.
Ja.
Dat zou je niet gedacht hebben over Saudi-Arabië.
Nee.
Maar dat heeft 35 miljoen inwoners, waarvan 60% autochtone Saudi's. Dus het aandeel van expats en buitenlandse arbeiders is veel kleiner. Dus dat heeft de grootte, dat heeft het soortelijk gewicht. En met die kroonprins MBS, uiterst omstreden, heeft al een strafblad, bij wijze van spreken. Maar die vertegenwoordigt wel die jonge generatie. Die is 38 jaar. En daar zie je dus de grote toekomstdromen ontstaan. Waarschijnlijk zit er ook wel een stuk zelfoverschatting tussen. Maar ja, MBS bijvoorbeeld is bezig met zijn toekomststad Neom aan de Rode Zee.
Ja.
Is dat pure geldverkwisting? Waarschijnlijk voor een stuk ook. Maar het tekent wel een ambitie die heel vaak op dit moment ontbreekt in landen als Egypte of Syrië, omdat de situatie er bedroevend is en er niet meteen uitzicht op beterschap is.
En welke richting zal het hele Midden-Oosten uiteindelijk inslaan, denk je? Eerder die van Damascus of van Dubai?
In een ideaal scenario, ideale scenario's komen zelden uit, maar bon. In een ideaal scenario wordt het een beetje van de twee. Er is een oude, diepe geschiedenis in dat Midden-Oosten. Er is een millennia oude cultuur, maar alles is versleten. Dus die vernieuwing moet er wel komen. Nu, het probleem bij de golfstaten is dat ze alles nogal gauw in termen zien van 7-sterren luxe.
Ja.
Terwijl de grote uitdaging voor het Midden-Oosten is natuurlijk, wat doe je met die 100 miljoen inwoners in Egypte of de 40 miljoen in Irak? Dus hoe ga je de grote massa een betere toekomst geven. Dus die golfstaten kunnen daar niet meteen eigenlijk als model dienen, want zij hebben die grote massa's niet. Maar waar gaat het Midden-Oosten naartoe? Wel, het blijft liggen waar het ligt, met al die generaties die er opgroeien. En het is dat ook, denk ik, wat die verbetenheid of de hoop dan soms verklaart. Het moet. Het moet beter.
Jorn, tot slot, we hebben nu 5 afleveringen gemaakt over die regio. Ik denk dat we een goed beeld geschetst hebben van hoe het daar is. En de mensen die we spraken, die hebben toch allemaal hoop om terug te gaan naar hun geboorteland. Denk jij dat je er ooit nog gaat wonen?
Ik mis het soms wel, de straatjes van Damascus en het leven in Beirut. Maar de vaststelling is ook gewoon dat het de voorbije 20 jaren ook voor journalisten zoals ik gewoon moeilijker is geworden om in de regio te werken, laat staan te wonen, zonder heel veel moeilijkheden te krijgen met inlichtingendiensten of politie of noem maar op. Mm-hmm. Dus moet ik mij misschien gewoon aansluiten bij de hoop van onze gesprekspartners in de reeks dat de dingen weer beter gaan worden en dat er zelf tussen gaan wonen ook weer mogelijk wordt. Voorlopig blijft het pendelen.
En wat is je eerstvolgende bestemming?
De eerstvolgende bestemming is bijna onvermijdelijk opnieuw Jeruzalem. De stad waar eigenlijk al 3000 jaar en nu opnieuw alles samenkomt.
Goed, Jeroen de Kok, dank je wel.
Graag gedaan.
Dit was de laatste aflevering van DS Vandaag Midden-Oosten. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust een review achter op je favoriete podcastplatform. Dat helpt ons om nog meer mensen te bereiken. Ik wil graag iedereen bedanken die meewerkte aan deze reeks. In het bijzonder Jorn de Kok en eindredacteur Yves de Lepelheire. Veel dank ook aan sound engineer Brecht Plasgaard, chef buitenland Koen Vidal, redacteurs Gemma Ellen en Kaya Verbeke en chef podcast Bart Obelaren. En uiteraard ook bedankt aan onze stemmen uit het Midden-Oosten voor hun getuigenis. Reageren kan via podcast@standaard.be. Maandag zijn we opnieuw met je vertrouwde DS Vandaag.